de dorș de hârlamă, Melius viver overstomen, Efei victorium utrost, overpost.
Luisteren naar de geboden van de Heer onze God. We gaan luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat van beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de dag van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader. En in het bijzonder vandaag natuurlijk ook een beetje uw moeder. Opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet te dood slaan. En gij zult niet echt breken. Gij zult ook niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En zijn huis natuurlijk, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel. Dat is nogal wat, broeders en zusters. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we gaan zingen. Psalm 67. 1, 2 en 3. Zojuist de 10 geboden gehoord. En we weten allemaal dat het woord zonde daaraan verweven is. Maar wat is nou eigenlijk zonde? Dat vertelt de Bijbel ons op een heel prachtige manier in, u leest het thuis maar eens na, in Richteren 20. In Richteren 20 vers 16, nou wat lezen we daar dan? Van al dit krijgsvolk waren 700 man linkshandig en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar nauwkeurig. Zonder te missen. Die laatste woorden, zonder te missen. Dus misschieten. Je doel missen. Daar heeft het Hebreeuws maar één woord voor en dat is shatai. Maar voor het woord zonde, zo wij dat in de Bijbel lezen, wordt datzelfde woord gebruikt. Shatai. De zonde in Bijbelse zin is dus je doel missen. En het doel van het christenleven, dat is toch dat we de eer van de Heer onze God zoeken. De eer die Hij zo waard is. Laten we in het gebed onze zonde belijden. Heere God, we belijden voor U onze zonden. Dat we elke keer weer onze eigen eer bedoelen en daarin die aan U voorbij gaan. Wij belijden U al die dingen die we gedaan hebben en misschien niet gedaan zouden hebben als de Heere Jezus naast ons had gestaan. Vergeef ons en geef ons een nieuw hart dat er een vreugde in vindt om U te dienen en ons dat wij de verlangen om U de eer te geven in al ons doen en laten. Amen. Gemeente, het is te doen gebruikelijk dat in een kerkdienst dan ook een genadeverkondiging komt. Nou, die kan van maar heel kort en krachtig zijn. Ieder die zijn of haar zonden beleidt en laat, die zal behouden worden. Gaan we nu zingen gezang 7. U hebt gelijk. Het is maar goed dat er weer niks te zeggen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, als we hier zo zitten, met gesloten ogen en gevouwen handen. Dan wil dat zeggen dat we u aanbidden. Dan wil dat zeggen dat ook hier als gemeente, ook vanmorgen in deze dienst, wij het van u verwachten. En dat u naar uw belofte aanwezig zult zijn waar mensen in uw naam vergaderd zijn. Het is heerlijk om al die beloften opnieuw te laten inwerken en te weten, dat is onze God die dat beloofd heeft. En dan kunnen we er vast op aan, omdat hij het gezegd heeft. Daar willen we ook op pleiten. U weet hoe we hier zitten. Misschien wel uit gewoonte, misschien wel omdat mensen dat van ons verwachten, misschien omdat we een functie binnen de kerkdienst hadden, misschien uit nieuwsgierigheid, maar al die redenen samen wil u gebruiken om ons hier als broeders en zusters samen te brengen. Wij danken u daarvoor dat we die gelegenheid hebben en dat we het ook weten dat we het van uw woord moeten hebben en dat het woord het moet doen en niets anders. Wij vragen hier om al uw zegen, over alles wat we nu in deze dienst al gedaan hebben en ook nog staan te doen. We willen u vragen of u werkelijk de opening van uw woord wil geven, zoals we ook in ons consistoriegebed gevraagd hebben, of dat mag wortels schieten. En dat we er blij mee mogen zijn, dat we een God in de Bijbel tegenkomen die ons duidelijk vertelt hoe hij met mensen wil omgaan. De Bijbel is toch het boek van God en de mensen. Geef Heere dat we dat heilige woord dan ook in zijn waarde laten. En dat we onze eigen meningen achteruit drukken om te luisteren naar wat u ons hebt te vertellen in dat woord. En dat is zo ontzaglijk veel. En dan bidden wij u ook voor die broeders en zusters die misschien door wat voor omstandigheden ook hier niet zijn kunnen. In ons hart zijn we bij ze en we dragen ze van ganse hart aan u op. Wat kan het verdrietig zijn als je het samen zijn van broeders en zusters moet missen. Wat kan het een ellendige moederdag worden als je de hele dag alleen bent. En daarom wil ik u ook vragen hier namens de gemeente of u vandaag met alle moeders wil zijn. Wij zijn blij dat we een moeder hebben. We zijn blij dat we een moeder van het gezin misschien dagelijks nog om ons heen zien. En anders hebben we prachtige gedachten aan moeder die ons misschien wel tot het geloof heeft gebracht. Wij vragen u of ze een heerlijke dag mogen hebben binnen hun gezin en dat u ze de vreugde van het gewone, normale gezinsleven echt laat voelen vandaag. Wij bidden u, als straks uw woord opengaat, of u ons allemaal een luisterend oor en een luisterend hart wil geven. Wij bidden u ook of deze dienst goed en tot uw eer mag verlopen. En bovendien bidden wij u of u ook hem wil zegenen die namens de gemeente nu zijn mond tot u mag openen. Wees ons zo in alles genadig, Heer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik heb twee schriftlezingen. Eén uit Exodus. Exodus 13, vers 17 tot en met 22. Exodus 13, vanaf vers 17. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zei, het volk mocht dus berouw krijgen, wanneer ze in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken de woestijnweg op naar de Schelfzee. En ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren, God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. En zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkolom om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom om hen voor te lichten, zodat zij die dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk. Lezen we nu een kort gedeelte uit Filippenzen. Filippenzen 1, vers 27 tot en met 30. Alleen gedraag u waardig het leven, waardig het evangelie van Christus, opdat, ik zei, kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, van u mogen horen dat gij vaststaat in een geëen van geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, in dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Tot zover de schrift en de evangelie. De tekst die vindt u in dat eerste gedeelte. God leidde het volk niet op de weg naar het land der Filistijnen, alhoewel dat de naaste de kortste was. Dan gaan we nu eerst zingen gezang 7. En nou ben ik goed organist, hè? Ja. Gezang 7, 1 tot en met 4.
Het is niet aan de overzijde.
Ik zou u willen vragen in aansluiting op de preek zonder aankondiging te zingen gezang 75, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De wegen die God met mensen gaat, zijn in de meeste gevallen niet de kortste wegen. Die zijn niet altijd recht toe, recht aan. Onze Heere God vindt blijkbaar de snelste en de korte route voor ons niet de beste. Dat zien we weerspiegeld in die tocht die het volk Israël moet maken van Egypte naar Kanaan. Ik zeg moet maken. Want die weg die ze inslaan, dat is een weg op Gods bevel. God leidde hen op die weg, staat er. En eindelijk is dan het volk Egypte uit het Egypte vertrokken. En u weet, er is veel voor nodig geweest, zelfs al 10 plagen, om het zover te krijgen, maar dan is de maat ook vol. En dat volk gaat, alhoewel, de farao had er gauw genoeg weer spijt van. Die man heeft een geweldige dikke huid gehad. Na 10 slagen van God heeft hij zijn les nog niet geleerd. Hij zal ze straks weer najagen, dat volk, zijn goedkope arbeidskrachten. Maar het zal niet helpen. Na eeuwenlange slavernij zal de Heere God het volk van Israël op een wonderlijke wijze redden. Als farao met zijn leger verdrinkt in die Rode Zee, dan wordt Israël droogvoets daardoor geleid. En dan begint aan de overkant die verdere tocht door de woestijn naar het beloofde land. Nu had men in die dagen 1 belangrijke weg van Egypte naar het noorden. En die weg wordt in Exodus de weg naar het land der Filistijnen genoemd. Dat was de weg waarlangs handelskaravanen trokken van Babel naar Egypte en omgekeerd. Het was ook de weg die in tijd van oorlog diende tot snelle troepenverplaatsing. Het was in die tijd zoiets als de E8, de E10, de E4. Het was dus dé weg om zo snel mogelijk in Kanaan te komen. Die weg die liep langs de zee en was in die tijd de kortste en de mooiste verbinding. Ja, en dan ligt het toch voor de hand dat God met zijn volk die weg gaat. Dat hij die weg zal inslaan naar Kanaan. Langs die weg konden ze de pakweg in een half jaar zijn. Logisch, zeggen we dan, dat is de weg. Dat is onze logica. En dan schieten we altijd weer tekort als het gaat om de Heere God. Zegt de Bijbel nou ook niet, zijn gedachten zijn anders dan onze gedachten en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Nou, dat laatste is wat Israël betreft letterlijk het geval. Zijn weg is anders. Welke route moet het volk toch volgen? Wel een enorme omweg. Ze moeten op Gods bevel naar het zuiden afzwenken. Ze moeten naar het noorden, daar ligt hun bestemming. Maar God laat ze afzwenken naar het zuiden. Ze moeten heel dat Sinaïtische schiereiland door en dan zeg je wat een reis, wat een reis. En je vraagt je af waarom de Heere God nou die grote omweg gewild heeft. Ja, er staat wel wat over geschreven in de tekst die we zojuist lazen. Het volk mocht eens berouw krijgen als ze in botsing komen met Egyptische grenswachten. En ze mochten eens naar Egypte terug willen. Maar dat gaat nog over dat gedeelte voor die Schelfzee. Dat gedeelte van de weg waar Egypte fortificaties had gebouwd, waar soldaten lagen. En dat kunnen we begrijpen. We kunnen begrijpen dat God zegt even een kleine wegomlegging. Maar als ze door die Rode Zee, door die Schelfzee getrokken zijn, dan gaan ze verder dat Sinaïtische schiereiland in. En dat kunnen we niet begrijpen. We kunnen begrijpen dat God zegt even een kleine omweg. Maar wegomleggingen zijn wij ook wel mee vertrouwd. Maar stel nou eens, dan moet u van hier naar Enschede en dan moet u over Parijs rijden. Dat is toch absurd. Dat is toch niet normaal? Dan moeten er toch wel bijzondere redenen aan de hand zijn voor zo'n hemelse wegomlegging. Er zijn ook redenen waarom God dat doet. God heeft zo zijn motieven. En wij, die al zoveel eeuwen achter deze gebeurtenis staan, kunnen uit de context wel opmaken waarom deze wegomlegging er is. En dan blijkt het dat de Heere God die ook gebruikt tot onze troost en bemoediging. Ja, daar lijkt het vaak niet op, maar toch tot onze troost. Maar mag ik vandaag eens een paar wegwijzers zetten bij die tocht van Israël? En op die eerste wegwijzer dan zou ik willen zetten afhankelijkheid. Want die omweg was een weg waarop ze afhankelijk waren van de Heere en zijn gaven. In de woestijn, broeders en zusters, geloof me, doe je niks met eigen prestaties. In de woestijn is voedsel en water schaars. En daarom zouden ze moeten leren leven van Gods goedheid en van zijn genade. Dat vers wat u allemaal wel kent, van u zijn alle dingen, van u, o God alleen, van u de zegeningen, dat was voor hen maar niet een vroom liedje voor de zondag, maar een lied voor elke dag. Ze moeten iedere dag leven vanuit die hand van God, van brood uit de hemel en van water uit de rots. Ze zingen zoals het in de oude berijming staat, ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Dus 1, afhankelijkheid. De tweede wegwijzer zegt gemeenschappelijkheid. Ze moesten met elkaar leren omgaan. In Canaan zouden ze straks toch een gemeenschap gaan vormen. En daarom deze lange omweg. Waar ben je nou meer op elkaar aangewezen dan in de woestijn? In die woestijn groeit een lotsverbondenheid, want je leeft in dezelfde gevaren en je staat ook voor dezelfde risico's. En op de derde wegwijzer staat volharding. Die omweg was een weg van loutering, van beproeving. Ze moesten geduld leren en volharden. Volharden en vasthouden in trouw aan geloof aan de Heere hun God die hen uit het diensthuis uit Egypte geleid had. En op de vierde wegwijzer staat oefening in de strijd. De woestijn was voor het volk een groot oefenterrein om getraind te worden in de strijd tegen de vijand. Dat legertje van ex-slaven, van vrouwen en kinderen, die wist van een ongeordende troep. Ze wisten van oorlog voeren, toeten nog blazen. En die omweg diende hen om hen te trainen en te wapenen tegen de woestijnvolken. En ook bij de verovering van Canaan, dat ze dan hun mannetje konden staan. En tenslotte een vijfde wegwijzer. En daarom staat de machtigste reden van de omweg. En op die wegwijzer staat liefde. De omweg, de weg van Gods liefde. Die omweg zou immers leiden naar Sinaï. Naar de plaats waar God nadrukkelijk zijn verbond bevestigt met het volk. De berg waar God zijn wetten zal geven. En daar zal hij zich onomwonden bekendmaken als de God van redding en verlossing. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland geleid hebt. Heel die omweg, die diende ertoe om dat volk in te prenten. Ik, Yahweh, ik houd van jullie. Ik ben de getrouwe. Ik ben de verlosser en de vrede. En dat waren dan, broeders, zusters, zo'n vijftal redenen waarom God met Israël die omweg ging. En die omleiding zien we nou elke keer weer in de Bijbel. Het is niet zo dat we nu, wat we vanmorgen in onze tekst hebben gelezen, een uniek geval is, een enig gebeuren. Het komt herhaaldelijk voor. Want dat blijkt nou de manier van God te zijn, de manier van Gods doen. De omweg is bij de Heere God blijkbaar de normale weg. Dat is vreemd voor ons. We zouden zeggen, het kan allemaal veel gemakkelijker. Het kan allemaal veel sneller. Wat een verloren tijd, 40 jaren nota bene. Wat er nog nodig op onthoudt. Ja, wat een wonderlijke manier van lijden had God erop na. Een wonderlijke manier. We zeiden, het is niet uniek, het komt herhaaldelijk voor. Kijk maar eens naar Mozes. Eerst is hij 40 jaar aan het hof van Egypte. Dan nog eens 40 jaar in de woestijn van Midian. En als je dan ook voor die tijd de hoge leeftijd van 80 jaar hebt bereikt, dan wordt in nota bene geroepen om het volk uit Egypte naar dat land Kanaan te leiden. Moest Mozes daar nou zo lang op wachten? Moest hij daar nou 80 jaar voor worden? Ja, gemeente, dat moest. Dat is de omweg. De omweg van God. En zo kan uit Mozes groeien de leider van formaat. De leider via de koninklijke opvoeding, waar hij het leiderschap leerde. En de leider van het volk in de woestijn kon hij worden door de leerschool van het nomadenleven in de woestijn, waardoor hij de woestijn op zijn duimpje leerde kennen. Al die jaren waren dus nodig om Israël te kunnen leiden. En dat leerde de Heere Mozes via die lange omweg van 80 jaar. En Petrus, als de discipel van de Heer zegt, ik zal voor u sterven, dan weet onze heiland wel dat dit nog niet kan. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Want als het erop aankomt, u kent het allemaal, sterft Petrus niet, maar dan verloopt hij zijn heiland. En er is een lange omweg van verlossing en herstel en al meer kennis van de Heilige Schrift voor nodig. En langs die omweg wordt Petrus klaargemaakt om uiteindelijk als martelaar voor zijn Heer en heiland de dood in te gaan. Paulus, wat een omweg. Op de weg naar Damascus in de kraag gegrepen, door God tot stilstand gebracht. En daarna ontvangt hij de opdracht om het evangelie te brengen aan heidenen. Maar wist u wel dat hij daarvoor eerst 14 jaar naar een eenzame plaats in de woestijn moest? In de woestijn van Arabië. En dan zeg je, dat is toch nutteloos. Hij had al 14 jaar verkondigen kunnen zijn. Verloren tijd had veel beter besteed kunnen worden. Maar op die manier werd de apostel bekwaam gemaakt in zijn strijd tegen koningen, keizers en stadhouders. En gemeente tenslotte de Heer Jezus Christus. Zien wij nou niet bij hem ten volle hoe de omweg de beste weg is? Als de redder van de wereld komt in de kerstnacht, dan is hij voor zijn werk van verlossing nog niet klaar. Dan komt hij als kind in de stal van Bethlehem. Pas als hij 30 jaar is, gaat hij in het openbaar optreden. De verlossing is niet de kortste weg, de weg van linea recta. De omweg van Bethlehem naar Egypte, van Nazareth naar Gethsemane, naar Golgotha, van dood en hel en verlorenheid. Juist via die weg wist Jezus die weg weer te vinden, om bij God te kunnen komen. En dat mogen we nou elke zondag vieren. En dat moesten we nou maar eens onthouden. En dan moeten we maar eens in onze oren knopen, net zoals Maria de woorden van de engel in de oren knoopte, als wij op onze weg letten. Want daar zitten veel bochten in. En soms hele grote bochten in ons persoonlijk leven en ook in het gemeenteleven. Nou, als wij onze levensweg overzien, hoe lang die ook zijn mag, hoe kort die ook zijn mag, dan ontdek je altijd weer wegomleggingen. Het ging niet altijd recht toe recht aan. Je zakte voor een eindexamen en je kwam niet in de baan terecht die je graag had willen hebben. Op school had je verloren jaar, verkeringen raken uit, verloren jaren dus. En terwijl vrienden en vriendinnen op een huwelijk afstevenen, kwam er voor jou niemand. En wat heeft het leven dan voor zin op die manier? En kunnen we die voorbeelden nou niet met tientallen aanvullen? Waarom kwam die omweg door ziekte, die zo lang duurde dat alle plannen in het water vielen? En waarom 8 à 9 maanden gewacht op die baby om dan te ontdekken dat het niet levensvatbaar was? En waarom toch een kind zoveel jaren gehad om het dan aan de dood te verliezen? Waarom moest je man sterven? Waarom die werkloosheid? Waarom dit en waarom dat? Eén ding, weet ik zeker, broeders en zusters, één ding. Ieder van u kan wel van die schijnbare nutteloze wegomleggingen aanwijzen in zijn leven. Gods leiding is zo vreemd. Ze gaat ons begrip te boven. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En nu is het niet zo dat de Heer in dit leven ons de bedoeling van al die omwegen onbekend maakt. En wij moeten ook deksels oppassen voor die gemakkelijke redeneringen. Zo van, daar zit vast wat straf achter. En hoe wordt op dat stramien niet voortgeborduurd? Zelf heb ik meegemaakt dat de watersnoodramp in Zeeland zo werd uitgelegd, en dat wisten heel veel mensen ook zeker, dat dit een straf was van God over een goddeloos Nederland. U voelt wel dat we zowel met het een als het ander erg voorzichtig moeten zijn. We zitten zo gauw naast Job met al die rekensommetjes. En ook naast die fariseeën, die meenden dat die blindgeborene of zijn ouders wel een of andere bijzondere zonde gedaan moesten hebben. Gezondheid, voorspoed, het wordt vaak eenvoudigweg opgehangen aan trouw aan God. En ik zeg niet dat er geen verband bestaat tussen ziekte en zonde. Natuurlijk, dat is zeker als de geslachtsziekten in Nederland toenemen. Dan betekent dat, dat komt door de moraal die gewijzigd is. Maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo, en we moeten er ook geen systeem van maken. Toch zijn er vandaag de dag mensen die zomaar dat verband kunnen leggen en die precies de weg van God kunnen markeren. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Het woord van Jezus uit Johannes 13 is ook in deze waar, gij zult het na deze verstaan. Ja, dat kan ook wel in dit leven zijn. Een zieke kan achteraf tot de besef komen dat hij of zij te veel in eigen zakjes opging, dat ze te weinig met de Heere God rekening hielden. Dat de weg geblokkeerd wordt, dat kan zijn omdat we het zo gewoon vinden om in ons leven recht op ons doel af te stevenen. Maar die omweg is er voor ons om ons te leren afhankelijk te zijn van de Heere God. Die omweg is er ook in het leven van ons en in het leven van de gemeente, om ook als gemeente naar elkaar toe te groeien. Ziekte of tegenslag in de gemeente is geen zaak van enkele personen of van bepaald gezin. Dat moet natuurlijk een zaak zijn van ons allemaal, van alle leden, om die ons allemaal dichter tot elkaar brengt. De omweg is er ook vaak om ons, u en mijn, geloof uit te proberen. Om geduld en volharding te leren. Die omweg, die dient ertoe om ons tot die goede strijd toe te rusten. En ook dient hij ons om de wapenen af te leggen tegen al die verleidingen die met de vleet op ons afkomen. En zo is op de omweg vandaag in uw leven en in mijn leven de omweg van de liefde van God. Want verbeeld het u maar niet, we zijn zomaar niet klaar voor Canaan. Er moet toch veel afgebroken worden. Er moet ook veel gebouwd worden in het leven, voordat we ons erfdeel in bezit kunnen nemen. De weg naar het land der Filistijnen, dat is de gemakkelijke weg. Dat is de brede weg. Dat is de weg die een mens al dan niet uit berekening kan gaan. De weg van eigen prestaties, van eigen wil en wensen, en zich zo een doortocht banen. Maar zo komen we niet in Canaan. De weg naar het beloofde land, broeders en zusters, ligt door de woestijn. Op het helemaal aangewezen zijn op Gods goedheid, op zijn genade, op zijn zorg en op zijn leiding. En de Heer weet best zelf wat we wel en niet aankunnen. Dat heeft Paulus ook ontdekt in zijn leven. Dan zegt hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als hij die omweg heeft moeten gaan, die zendeling bij de gratie Gods, die omweg moet gaan van een gevangenis in Filippi en van die stokslagen, waarom moet dat nou allemaal weer? Nou, op die manier is een heidens en cipier tot het geloof gekomen in de Heer Jezus. En als God met die vier ongetrouwde dochters van Filippus een omweg gaat, namelijk niet naar het huwelijk, dan komen de vier profetessen uit de voorschijn. En later hebben ze die weg van God in hun leven aanvaard. Het kan echter zijn dat we dat in dit leven niet zien, of niet ten volle zien. Maar later pas, in de hemel. En dan mogen we het hier weten, en onthoud, dan mogen we het hier weten, schijnen wij uw wegen duister, Zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom. En dan zullen we niet altijd Gods wegen en omwegen kunnen begrijpen. Eén ding moeten we bedenken en vasthouden. De omweg is de weg van God. Want het is de weg van de liefde. Het begin is al liefde. Want het begin van de meeste van u ligt bij de doop. De doop, het teken van de uittocht uit Egypte en de doortocht uit de Rode Zee. En in die doop zegt de Heer, dat is de reddende en bevrijdende God die al het kwade van ons keren wil, of ten onze beste keren wil. Daar belooft hij Kanaan, bij onze doop al, het hemels Jeruzalem. Hij biedt zich aan om ons verder op die weg te leiden. Daar vraagt hij liefde en gehoorzaamheid om hem op die weg te volgen. En wat er tussen het begin en het einde van onze levensweg ligt, dat weet ik niet. Met alle eerbied, dat mag God weten. Maar God gaat met ieder van ons weer een andere weg. En er is geen enkele weg eender. Want onze Heere houdt niet van confectiewerk. God maakt altijd maatwerk. Maar één ding is zeker. Welke weg ook, ze dienen allemaal ons te brengen tot dat doel, tot het erfdeel, Kanaan. En hoe zwaar en hoe moeilijk die weg ook mag zijn, is nooit te zwaar, want God leidt en verzorgt. Maar die omweg is er in ons leven. En ze moet er zijn om ons geloof te toetsen. Om af te zien van eigen prestaties. Het volk Israël, u weet het, heeft vaak geklaagd en gemopperd tegen die wegen van de Heere God. Maar zullen wij daar wat van zeggen? Als wij onze levensweg overzien. Toen wij door die bochten moesten, die wegomleggingen, hoe vaak hebben wij ons niet verzet? Hoe vaak hebben wij niet geklaagd, gemopperd, zijn we verbitterd geweest? Gods weg is niet de makkelijkste weg. Die weg roept verzet op. Die weg gaat tegen vlees en bloed in. En Jezus zegt dan ook, die achter mij komt, die verloochenen zichzelf. Ja, die moet een streep halen door zichzelf, elke dag weer. En door de gevestigde mening, die verloochenen zichzelf en dan moet hij ook nog een kruis op zich nemen. Nou, ieder van ons wil wel een kroon, maar niemand wil een kruis. En toch is dat de weg, broeders en zusters. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Jezus ging via het kruis naar de kroon. En het zal de gelovigen niet anders gaan. Voor Kanaan ligt de woestijn. Maar die moet eerst doorgetrokken worden. Zodat we al meer en meer eigen prestaties gaan afschrijven. Wij moeten het in die woestijn leren. En u mag het volgende week weer vieren, niet uit mij, maar al uit hem, zo kom ik in Jeruzalem. En wat voor bedoelingen de Heere dan heeft met al die omwegen in mijn leven, tuchtiging misschien, beproeving, loutering, of verdieping en volharding. Maar op die omweg fluistert hij ons elke keer weer in het oor, hoort u, ik ben de Heere, uw God. En in de Nieuwtestamentische gemeente, die mag het ook horen en zien, hoort u het? Ik ben het. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de goede herder. Mijn volk zal in de duisternis niet wandelen, maar het leven hebben. Willen we die omweg, gemeente? Willen we echt die omweg wel? Nee, van huis uit willen u en ik die niet. We willen allemaal de gemakkelijkste weg, de weg naar het land der Filistijnen. Maar op die weg gaan we ook naar de Filistijnen. Gods weg is een omweg. Een kronkelweg. Maar wel een weg die tot het doel brengt. Geloven we dat? Aanvaarden we dat? Hebben wij zoveel vertrouwen in, met Paulus, in Gods leiding en verzorging, dat we zeggen, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Aanvaarden we dat? Geloven we dat? Luister en onthoud. In het hart van de woestijn ligt de berg van het verbond. De berg van ik ben de Heere, uw God. En wat meer is, midden op u en mijn levensweg, daar ligt die kale rotsheuvel, Golgotha. Voor veel mensen een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. maar anderen die zingen de vaste rots voor mijn behoud. En daar op die kale heuvel zegt God, dat zijn kind de zwaarste weg is gegaan. De meest grote en verbijsterende omweg. Die weg die zo ver van het hemelse Kanaan lag, dat ik het moest uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En op die kale rotsheuvel werd hij van God verlaten, opdat u en ik op onze levensweg nooit meer alleen zouden zijn. Daar wordt de grondslag gelegd voor ons zondagsvieren. Dat niemand die de weg van God in het geloof gaat verlaten zal worden, ook in die bochten en die kronkelingen niet. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, alhoewel dat de naaste was. Dat is Gods tactiek, met Israël, maar ook met Mozes, met Petrus, met Jezus Christus, met u en met mij. Een goddelijke tactiek, een vreemde tactiek, maar de beste tactiek, die weg die ons geschikt maakt voor Kanaan. En die dat ontdekt heeft, die roept met Paulus, o diepte van rijkdom en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen. En die dat ontdekt heeft in het geloof, die beleidt ook waar de weg mij brengen mogen, mij geleid des Heren aan. En aan het zwaarders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het beloofde land. En wie dat onderweg geleerd hebben, bij al die kronkelingen en wegomleggingen, zullen we ook elkaar bemoedigen, zullen we ook elkaar in de gemeente opwekken om die weg te gaan. En we zullen zeggen, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten het hoofd omhoog, want hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart vervult, daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Broeders en zusters, vertroost elkaar maar met die woorden. Geloofd zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Oh, my son, we don't know.
Zullen we samen danken. Heer in de hemel, u die ons hebt gehoord en gezien, wij vragen om uw zegen over alles wat er vanmorgen gezegd is, gezongen is en gebeden is. En we hebben vanmorgen geleerd dat wij dat rustig in uw handen kunnen laten, ook al zijn er veel zorgen. En ook al is er veel verdriet, en ook al begrijpen we er soms geen stik van, dan kunnen we nog altijd zeggen, Heere, blijf mij nabij, want dat hebt u beloofd. Wij bidden u dan ook voor al die mensen die daar in het donker zitten, die het niet meer kunnen verdragen om samen met u, met uw woord en met de Heer Jezus te leven. Wij bidden u om een geest van ommekeer, ook in ons land, maar eigenlijk in de hele wereld. En wij vragen u of alle mensen die ons regeren, in welke hoogte dan ook, of die daarin de zegen van u mogen ondervinden om zo te komen, dat de belijdenis dat ze het zonder u niet willen en niet kunnen. We gaan nu naar huis en we pakken allemaal ons eigen levenspakketje weer op. Wij vragen u of ook in die gewone, alledaagse dingen, met klein en met opgehouden handen, het elke dag van u mogen verwachten. Wij bidden u of u met ons wil zijn van hier op de weg naar huis. Of u ons daarin wil bewaren. En ook daarin geven wat we nodig hebben. Wij bedanken u dat we deze morgendienst weer samen konden beleven. En wij bidden of het mag zijn tot eer van uw naam. Amen. Ik weet niet wanneer u de collecte houdt. Oei, mijn ouderling van dienst, ik kijk de verkeerde aan. Nu? Dan stel ik ook voor dat het gebeurt tijdens het voorspel van gezang 330. Hebt u zich erop geprepareerd, organist? Ik weet niet waarvoor de collecte is. Voor de kerk.
niet meer van mij. En wat voor mensen leven worden met kinderen geopenbaar. En overen zal die verloren en ver van u verzworven is. Hij noemt zijn naam, hij is herboren, ver niet door uw getuigenis. Uw woord dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht. Doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht.
Broeders en zusters, we gaan van hier naar de plaats die God u en mij heeft gewezen. Maar we willen dat pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.